Sony Media. Het is precies 10 jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In 10 afleveringen blikken we terug op 10 jaar koningschap. Vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning.
Majesteit 2019, goedemorgen.
Weer een jaar.
Ja, we vliegen er doorheen. Maar we hebben ondertussen wel, ik weet niet of u er al klaar mee bent, dat moet ik zeggen. Maar we hebben ondertussen al zo'n beetje het langste interview wat u ooit gegeven heeft. Alles bij elkaar opgeteld.
Daar komt het wel op neer uiteindelijk, ja. En dat is denk ik het mooie van de podcast. Dat je het op deze manier toch rustig wat langer over bepaalde onderwerpen kan spreken.
Ja.
Zonder dat het binnen een half uur of 3 kwartier allemaal afgehandeld moet zijn.
Ja. Dus u vindt het nog steeds leuk. We kunnen door.
We kunnen absoluut door.
We kunnen door. Oké, dan gaan we door met 2019.
2019 was het jaar waarin Nederland eindelijk weer eens het Songfestival won met Duncan Lawrence en zijn liedje Arcade. De koning gaf een toespraak voor de VN ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid in het Westen en bracht een werkbezoek aan het radiohuis van de NPO. In 2019 maken de moord op advocaat Dirk Wiersum en de tramaanslag in Utrecht veel los. Ook het klimaat speelt een hoofdrol. Greta Thunberg geeft haar beroemde How Dare You speech. En beelden van de brandende Notre-Dame-kathedraal in Parijs gaan de hele wereld over.
Ja, waar gaan uw gedachten als eerste naar uit als u dit hoort?
Nou, ik denk toch wel naar het begin van de hele 75 jaar bevrijding. Beginnen Terneuzen, slag om de Schelde. Vaak een vergeten element van de bevrijding van Nederland, maar wel helemaal het begin. En Terneuzen een mooie herdenking gehad, samen met de koning en koningin van België. Want het ging natuurlijk over het belang van Antwerpen als haven om de geallieerden te bevoorraden in een opmars richting Nazi-Duitsland. Dat was een heel duidelijke Nederlands-Belgische herdenking. Nogmaals, we zitten natuurlijk nu op dit moment met een verschrikkelijke oorlog hier vlakbij in de Oekraïne. En dan is het des te belangrijker om 75 jaar, inmiddels bijna 80 jaar, vrijheid, veiligheid en vrede te gedenken en te vieren. En ook stil te blijven staan wat voor offers te gebracht zijn door mensen om die vrijheid voor ons te bevechten. En hoe belangrijk het is dus ook daar altijd aan te blijven werken.
En hoe is dat om die mensen te ontmoeten die ons bevrijd hebben, waarvan er natuurlijk steeds minder zijn die dat kunnen navertellen?
Dat is heel bijzonder, want zij vinden het natuurlijk ook prachtig. Zij zien het ook op dat moment, deden wij gewoon waar wij voor opgeroepen of gevraagd werden. En sommigen hebben zich vrijwillig gemeld. Om allerlei redenen zijn natuurlijk mensen het leger ingegaan of bij Defensie gaan werken. En uiteindelijk hebben ze een bijdrage geleverd aan de bevrijding van Nederland en van Europa. Dus ik vind het ook fantastisch dat wij daar nog zoveel aandacht aan besteden. Het andere element wat daar zijdelings mee te maken heeft, wat Nederland uniek doet, is dus het adopteren van graven in Margraten. Dat vinden de Amerikanen iets fantastisch. Dat er wachtlijsten zijn van gezinnen en mensen die om een graf te adopteren. Dus die erkenning van wat er bijna 80 jaar geleden gebeurd is om Nederland te bevrijden, dat wordt in het buitenland zeer gewaardeerd.
Het was een start van 75 jaar herdenking. We gaan er straks nog wat uitgebreider op in. Het Songfestival.
Ja, prachtig natuurlijk.
Ja, ja. Was even geleden daarvoor. Dingedong.
75. Dat was een hele tijd geleden. En wat Duncan Lawrence daar teweeg heeft gebracht met een liedje wat hij natuurlijk zelf gemaakt heeft, is echt fantastisch geweest. En het samenbindende effect wat hij daarmee gecreëerd heeft in Nederland en de trots van Nederland op wat hij gepresteerd heeft bij het Songfestival is toch heel bijzonder te noemen.
Ja, toch ook weer goed voor Nederland, hè? Want we hebben dat natuurlijk, we hangen dat heel vaak aan sporters. Hè? We hebben het al in eerdere afleveringen erover gehad. Cruijff, Van Basten, Gullit, het zijn namen die iedereen natuurlijk kent. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel goede muziek.
Ja.
Duncan Lawrence nu, maar al onze DJ's zijn natuurlijk
wereldberoemd.
Wereldberoemd.
Ja.
Ja, in 2019 bent u ook verhuisd.
Dat klopt.
Ja.
Ja, we zijn begin 2019 op Huis ten Bosch gaan wonen.
Hier.
Na vele jaren van plannen en verbouwen uiteindelijk hier komen wonen. Het was een heel bijzonder moment. Met de kinderen hebben we vanaf het begin heel erg nauw betrokken bij ook de inrichting van het gedeelte waar wij zelf wonen. Hun eigen kamers en alles. En ja, ik kan mijn herinnering van Drakenstein naar Huis ten Bosch herinneren in 1981. En dat vond ik best wel traumatisch. Het was het het gezelligheid van Drakenstein, waar we met het gezin leefden. En in één keer moesten we naar Den Haag, andere school. Alles was ineens anders. Ja. En ik dacht, dat gaan we met onze kinderen ook beleven. Maar het was één groot feest. We kwamen hier binnen en ze hebben nooit meer teruggekeken. Ze zijn nooit meer terug geweest op de Eikhorst.
En hoe kwam dat?
Omdat ze hier veel dichter bij school waren. Ze konden van hieruit rechtstreeks de stad in fietsen. De vrijheid die ze hadden. En dat was echt, ja. De Amalia moest vanaf Eikhorst 12 kilometer fietsen. Waarvan de eerste 5 kilometer gewoon alleen. En de laatste 5 kilometer is middels ook alleen terug. Voordat ze überhaupt met vriendinnen samen ging fietsen. Ja. En dat je hier vlak bij school zat, vlak bij de stad. Dat die vrijheid die ze hadden, was gewoon ja toch heel bijzonder. En een prachtige plek om samen te wonen. Een prachtig huis, prachtige tuin. Echt genieten met elkaar hier. Dus nee, het is een heel positief moment geweest. Ook in ons privéleven.
Maar heb je überhaupt als koning wel eens een moment voor jezelf? Want er werken hier zoveel mensen. Denk je, kijk, ik zou er helemaal gek voor worden. De hele dag al die mensen om me heen.
Nou, we hebben, in principe proberen we 's avonds en de weekenden zo min mogelijk mensen om ons heen te hebben. Als het niet nodig is, dan probeer je het allemaal zelf te doen. Dat is ook echt luxe om gewoon geen mensen om je heen te hebben.
Dat is luxe?
Dat is luxe.
Maar heeft de koning wel eens een snipperdag, een vrije dag?
Nou, hij is nooit vrij, maar hij is altijd koning.
Ja.
Maar het is ook wel eens heerlijk om gewoon alleen met je gezin te zijn en geen mensen om je heen te hebben.
Nee. Een van de dingen ook in het overzicht, uw toespraak voor de Verenigde Naties 2019 New York, die was bijzonder. Wat weet u daar nog van?
Dat was in het kader van 75 jaar. Ja. Dat was de 74ste algemene vergadering, maar het begin van het jaar dat we 75 jaar vrede, veiligheid en voorspoed in ons deel van de wereld hebben meegemaakt. De Verenigde Naties hebben ook een hele belangrijke rol gespeeld. Ze zijn meteen na de Tweede Wereldoorlog opgericht en waren dus ook in hun 75ste jaar. En in dat kader was mijn toespraak daar voor de Verenigde Naties. En het was een heel bijzonder moment. Het was niet mijn eerste toespraak bij de algemene vergadering. Eén keer eerder mocht ik spreken namens de Nederlandse regering toen wij kandidaat waren voor de Veiligheidsraad. En daar heb ik ook die kandidatuur mogen ondersteunen. Dus die spanning was er wel een beetje af. Maar het is natuurlijk altijd wel een heel bijzonder moment dat je op dat niveau bij de Verenigde Naties, de algemene vergadering, gewoon de wereld mag toespreken.
Want u heeft daar nog een prijs voor gekregen ook.
Daar heb ik ook een prijs voor gekregen. Daar ben ik was ik zeer verrast en zeer blij mee.
Want waar was die voor?
Die was voor mijn ondersteuning voor de LHBTI-gemeenschap en voor de manier waarop wij proberen zo inclusief mogelijk te zijn in Nederland. Waar we ook zeggen van ja, we zijn niet perfect, maar we proberen er wel alles aan te doen om iedereen erbij te betrekken. Om een echt een inclusieve samenleving te zijn.
En is dat dan zo'n speech, schrijft u die helemaal zelf? Of zitten daar elementen in? Kunt u daar zelf elementen in brengen?
Nee, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een troonrede op wereldniveau, want je spreekt toch namens de Nederlandse regering.
Ja.
Maar het is niet zo formeel wat dat betreft. Dus ik heb wel de kans om eigen elementen in te brengen. En in 2019 heb ik de kans gehad ook om daar een element over de doodstraf in te brengen. Waar ik dus ja een verklaard tegenstander van ben, dat is niet zo moeilijk. Maar ook waarom ik dat ben. Want de mens is niet onfeilbaar. En recht wordt gesproken door mensen. En daarom kan je in beroep gaan, omdat de eerste rechter kan een fout gemaakt hebben. Ook al hebben wij in ons systeem van de rechtsstaat dat de rechter altijd gelijk heeft, kan je altijd in beroep gaan, want er kan toch altijd een fout gemaakt zijn of kunnen andere dingen bijkomen. Dus de mens is nooit onfeilbaar. Dus het kan ook zo zijn dus dat ons juridisch systeem niet onfeilbaar is. Dus je mag nooit een onherroepelijke straf geven. Want iemand kan uiteindelijk blijken onschuldig te zijn, ondanks alles de andere kant op gewezen heeft. En dus buiten het onmenselijke van de doodstraf vind ik het ook binnen het juridisch systeem niet kloppen een onherroepelijke straf te geven. En dat heb ik toen ook kunnen zetten in die speech voor de Verenigde Naties.
Dat heeft u zelf toegevoegd?
Dat heb ik zelf toegevoegd. Het heeft niet heel veel tractie gekregen, moet ik zeggen. Niet heel veel mensen die
daar.
Goed
dat we het er nu over hebben.
Ja, maar daarom is het ook wel leuk om toch terug te kijken naar zet jezelf er iets in. Dan denk je van, nou, dat gaat echt de aandacht krijgen.
En dan krijgt het geen aandacht.
Dat krijgt nauwelijks aandacht, nee. Maar goed, dat is.
Maar gaat dat dan nog in overleg dat u dat? Want dat is natuurlijk best wel een ding. Want er zijn natuurlijk ook landen waar ze daar heel anders over denken.
Ja, maar kijk, dat is ook weer ministeriële verantwoordelijkheid. Het hoeft niet regeringsbeleid te zijn of kabinetsbeleid te zijn, maar het moet verdedigbaar zijn in de Tweede Kamer. En ja, ik denk dat dit vrij makkelijk verdedigbaar is.
Ja, nou misschien krijgt het nu alsnog de aandacht. Ja, het is tijd voor, laat ik zeggen, de blik van buitenaf. Het koningschap door de ogen van iemand anders. In dit geval Gerdy Verbeet. Nadat ze 11 jaar lang Tweede Kamervoorzitter was, is ze voorzitter geweest van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Waardoor ze ook aan het roer stond van de herdenking van 75 jaar vrijheid.
Ik ben Gerdy Verbeet. Als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei was ik bij de start in Terneuzen van de viering van 75 jaar vrijheid. Het was ontroerend om te zien hoe de koning de hoogbejaarde bevrijders van de geallieerde landen omhelste en zo onze dankbaarheid voor hun moed overbracht. En natuurlijk staat ook zijn bewogen toespraak op 4 mei op die lege dam in mijn geheugen gegrift. Majesteit, wat maakte op u de meeste indruk?
Nou, allereerst natuurlijk heel bijzonder om te constateren dat die viering van 75 jaar vrijheid uiteindelijk onvrij eindigde. Maar dat was wel onze eigen keuze. Want op een gegeven moment overkwam COVID ons. Gedurende dit herdenkingsjaar, wat eind augustus begon en door zou lopen tot in 2020. En tijdens 75 jaar vrijheidsherdenking werden we ineens onvrij. Of vanwege een pandemie. Dat was wel eigenlijk heel bijzonder als tegenstelling eigenlijk. We vierden 75 jaar vrijheid en bevrijding van een bezetter waar we tegen onze keuze bezet werden. En we vierden dat in een onvrije situatie uit eigen keuze.
Ja, waar uiteraard niet iedereen het mee eens was. Maar we vochten ook weer tegen een andere onzichtbare vijand natuurlijk.
Tegen een andere onzichtbare vijand, waarvan wisten we alleen maar door weer terug te gaan naar een onvrije situatie, konden we die vijand bestrijden, het virus. En dat vond ik eigenlijk wel als over het geheel een hele bizarre samenloop van omstandigheden.
Ja.
Maar dat leidde natuurlijk wel weer tot in 2020 op 4 mei op de Dam zo'n unieke sfeer dat je daar met een paar mensen staat. En dat terwijl ik al gevraagd was voor de pandemie om op 4 mei daar te spreken. Dus dat was niet aan gekoppeld, maar het resultaat was wel heel bijzonder daardoor.
Ja, en dat vonden ook heel veel mensen. Dus dat was ook heel persoonlijk. Hoe heeft u dat zelf ervaren?
Ik heb tijdens de jaren daarvoor verschillende toespraken gezien. Ewart van der Laan, generaal van Uhm, anderen. En daaruit altijd meegenomen dat er ook echt een persoonlijk element in moest zitten. Dus dat heb ik ook in probeerd te brengen. En dat is denk ik wel gelukt. Het is iets waar ik altijd mee geworsteld had. De geschiedenis van mijn familie ten opzichte van de Holocaust. Ik heb ooit een tentoonstelling geopend. Joden in Nederland en het Huis van Oranje. En dat was allemaal fantastisch. Eeuwenlang dankbaarheid over je opgevangen zijn vanaf. Maar altijd weer die Tweede Wereldoorlog die erbij kwam. En in begin 2020 was ik in Tel Aviv. In het bejaardenhuis Bet Juliana. Waar ook Holocaust en Auschwitz overlevers wonen. En daar werd het me nog een keer heel duidelijk gemaakt. Altijd dat moment. Ik dacht, nu is mijn kans om het persoonlijke element van de familie, waar ik zelf al zo lang mee worstel, om daar gewoon mee naar buiten te komen en zeggen van ja, het was gewoon niet goed dat ondanks dat men wist wat er gebeurde, dat het niet in de toespraken voor Radio van Oranje naar voren is gebracht, dat het toch gezwegen werd. Terwijl het bekend was, zeker later in de oorlog, wat er gaande was. Niet in detail, maar men wist dat er vernietigingskampen waren. Men wist dat de Joden vermoord werden. En het is toch niet, dat is niet op tijd gewaarschuwd. En daar had mijn overgrootmoeder een andere rol kunnen spelen. En ik denk, ja, voor mijzelf is iets waar ik altijd mee geworsteld had. En op dat moment kon ik daarmee in het reinen komen. En zeker op zo'n lege dam op dat moment maakt het natuurlijk heel speciaal.
Ja, die setting was natuurlijk heel bijzonder.
Ja. En een ander persoonlijk element van de toespraak op de Dam was natuurlijk de herinnering aan mijn ontmoeting met Jules Schelvis. Op een gegeven moment was er het was een muzikaal begeleid verhaal over het transport naar Sobibor. En waar zijn familie dus bij omgekomen is. En het was zo'n bijzondere man. En om die ervaring te kunnen delen weer, die ik met hem heb gehad op zo'n moment op de Dam met anderen. En inderdaad ook gewoon te waarschuwen dat de Holocaust niet iets is van vernietigingskampen. Nee, het begint inderdaad met dat ene bordje verboden voor Joden in het Vondelpark. Daar begint het al. Dus als je daar begint met discrimineren, daar begint met mensen uit te sluiten, kan dat uiteindelijk leiden tot Auschwitz, tot Sobibor. En daar moeten we altijd voor blijven waken.
Ja. 2019 vieren we 75 jaar vrijheid. En dan komen we bij de krijgsmacht, waar we van alles van vonden. De afgelopen jaren moest bezuinigd worden. En nu blijkt dat we ze ook ineens heel hard nodig hebben. Er is een hechte band altijd geweest, hè, tussen de krijgsmacht en het Koningshuis.
Ja, er is altijd een hechte band geweest. En die is koningin Wilhelmina, eigenlijk als 18-jarige, is een van de belangrijkste pijlers van haar koningschap al was de band met de krijgsmacht. En die is, heeft ze eigenlijk haar hele leven gehouden. Natuurlijk gedurende de oorlog ook heel belangrijk geweest. Daarna mijn grootvader een belangrijke rol gespeeld. Ik zelf heb een fantastische diensttijd gehad, moet ik zeggen. Ik was 18 jaar toen ik mocht dienen bij de marine. Ik zei altijd, een heleboel dingen die ik misschien anders zou doen. Misschien nog zou overwegen, iets anders, weet ik dat. Maar één ding wat ik onmiddellijk weer zou doen, is mijn diensttijd.
Want?
Nou, allereerst gewoon met een club kerels bij elkaar. Toen waren er geen vrouwen in dienst, maar club kerels bij elkaar. Die waar je ja, in je opleiding echt hard onder handen wordt genomen. En je leert elkaar door en door kennen. En je bent gewoon van elkaar afhankelijk. Als iemand er doorheen zit, dan is er altijd iemand weer die je oppikt. En dat doe je bij elkaar. Nou, dat is een club. Wij zaten met een club van 15 mensen. We zien elkaar nog steeds elk jaar. Het is gewoon een hele echte club geworden. Ondanks totaal verschillende achtergronden en alle verschillende beroepen komen één keer per jaar minimaal bij elkaar. En dat is nog steeds echt een echte club.
Maar even, wij hebben geen beeld van wat er gebeurt bij de marine. Wat?
Nou ja, tijdens je opleiding heb je natuurlijk, behalve dus inhoudelijke lessen over navigatie en commando-wapensystemen en ook gewoon basismilitaire vaardigheden, schieten, stormbanen, alles, heb je ook bivak op Texel. Waar je met kettingen sjouwt 15 kilometer en een boot op je hoofd 15 kilometer en dat soort dingen. En dus je moet gewoon ja, echt gewoon ook fysiek hard aangepakt worden. En het mooie is, ja, iedereen zit er wel een keer doorheen. En als je elkaar niet helpt, dan lukt het gewoon niet. En dat vond ik het mooie ervan. Maar een andere, toen ik eenmaal aan boord van het schip zat, als wachtsofficier op de brug. Je bent 18 jaar en je vaart rond met een schip met 300 mensen. En je hebt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het schip. En natuurlijk zit er ook beneden de commandocentrale zitten commandocentrale officieren die het hele gevechtsbeeld in de gaten houden en andere dingen controleren. Maar je hebt zo'n verantwoordelijkheid. Die kan je nergens anders terugkrijgen. En dat is echt gewoon iets dat, ja, dat is voor mij ook heel erg goed vormend geweest voor de rest van mijn leven. Mijn diensttijd bij de marine. En een ander mooi moment in het jaar dat niet onvermeld mag blijven, denk ik, is Veteranendag. In de afgelopen 10, 15 jaar is het beeld van een veteraan echt verschoven van iemand die nog in de Tweede Wereldoorlog gevochten heeft tot mensen die gevochten hebben namens Nederland. Niet alleen gevochten hebben, maar opgetreden hebben namens Nederland in het buitenland om vrede en vrijheid terug te brengen. Wij hebben dat zelf meegemaakt natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog, dat we bezet zijn geweest. Andere landen hebben ons bevrijd. En het is nu ook een plicht van Nederland om in andere landen vrede en vrijheid te bevorderen. En daar is onze krijgsmacht heel belangrijk in. En de mensen die daarin optreden, zijn onze veteranen. En die moeten ook weer geëerd en kunnen geëerd worden tijdens Veteranendag.
Ja. Nou zien we u natuurlijk ook nog wel eens in zo'n prachtig uniform. Hè? U mag geen actief dienend militair meer zijn nu, dat klopt toch?
Ja, in tegenstelling tot andere monarchieën ben ik niet de opperbevelhebber. Het opperbevel ligt bij de regering, het collectief. En als lid van de regering mag je ook geen actief dienend militair zijn. Nee. Daarom heb ik ook ben ik gestopt met het zijn actief dienend militair in 2013.
Ja.
Als je meer dan 25 jaar actief dienend militair bent geweest, dan heb je het recht om altijd je uniform te dragen. Dus daarom mag ik nog wel een uniform dragen. Maar ik ben geen actief dienend militair meer. Maar dat geeft wel een mooie kans om een hele bijzondere band te blijven houden met de krijgsmacht.
Ja.
Door bezoeken in het veld, ook aan staven en alles, te blijven doen.
En dan toch dat uniform aan te doen ook.
En dan toch een uniform aan te doen. En ik heb,
dat vinden ze natuurlijk fantastisch.
Ja, maar het leuke is, ik heb dus geen rang of stand.
Nee,
en het leuke daarvan vind ik dat ik met mijn uniform ben ik lager in rang dan de laagste soldaat. En hoger dan de hoogste generaal.
En toch
dus
niks
eigenlijk,
op de
eigenlijk niks. Dus je geen militaire verhouding. En dus ook geen machtsverhouding als je met die mensen in het veld bent. En nee, dat is het leuke ervan.
Maar er hangt toch wel van alles op die jas.
Ja.
Want heel veel mensen vragen zich af, wat is dat allemaal?
Ik heb natuurlijk meerdere onderscheidingen gekregen, gewoon omdat ik in mijn positie zit.
Ja.
En ik binnen bepaalde orders ook een bepaalde functie vervul. En dus bij de Nederlandse Leeuw en ook bij de Willemsorde. Dus ja, die hangen daar ook. Maar de enige die ik echt verdiend heb, is uiteindelijk het Elfstedenkruis. En die hangt er tegenwoordig ook bij. Ja, dat is ook wel een mooie anekdote van mijn vader, die ooit een keer moest hij met in zijn rockkostuum en dat moest met alle toeters en bellen enzovoort. En toen is hij aangekomen dat hij alleen zijn vierdaagse kruis had hij opgespeeld. En toen zei hij tegen al die mensen die er liepen met eindeloze onderscheidingen, maar deze heb ik wel echt zelf verdiend.
En zo voelt u dat ook?
En uiteindelijk ben ik blij dat het Elfstedenkruis er ook bij hangt. Daar heb ik echt voor gewerkt.
Ja, we zijn toegekomen aan de vraag van Muk. Want niet iedereen heeft even scherp in de gaten wat de koning eigenlijk precies doet. Wat zijn taken zijn, hoe zijn werkdag eruit ziet. Muk heeft ook een vraag. En dit is voor mij ook prettig om te weten dat er iemand is die nog een klein beetje journalistiek aan dit gesprek toevoegt. Muk, wat is je vraag?
Hallo, hallo, doet je het?
Hoi koning. Ik wil vandaag even geen koning zijn, maar graag ridder. Wat moet ik doen om tot ridder geslagen te worden?
De enige ridders die wij in de 21ste eeuw nog kennen zijn eigenlijk ridders militaire ridderorde. De hoogste onderscheiding die wij kennen voor moed, beleid en trouw. En dan moet je op al die drie fronten echt iets heel bijzonders uitgevoerd hebben. Op dit moment zijn er drie ridders die op grond van moed, beleid en trouw in Afghanistan, wat ze daar gedaan, echt gewoon heel bijzondere dingen gedaan hebben, zijn die geslagen tot ridder militaire Willemsorde. Vroeger natuurlijk in de tijden van de Tweede Wereldoorlog waren er natuurlijk veel meer. Die zijn inmiddels allemaal overleden. Maar dus je hoopt eigenlijk al zo min mogelijk te hebben, maar het zijn altijd hele bijzondere mensen die hele bijzondere dingen gedaan hebben. Dus Muk, moed, beleid en trouw op alle drie de fronten iets heel bijzonders doen.
Moed, beleid en trouw. Wie wijst de Willemsorde toe eigenlijk? Doet het ministerie van Defensie dat? Of?
Nou, er wordt een aanvraag ingediend bij het kapittel. Ja. En dan wordt heel, heel grondig onderzoek gedaan. Er wordt echt allerlei mensen geïnterviewd. En worden allerlei feitenonderzoek gedaan. Wat er allemaal precies gebeurd is. En of dat inderdaad tot die drie punten leidt. En dan kan iemand voorgedragen worden voor de militaire Willemsorde.
Er zijn meer orders, hè? Want dit is dan de militaire orde. Maar er zijn ook de huisorders. Wat is dat precies?
De huisorde is een onderscheiding die gekoppeld is aan het Koninklijk Huis. Die mag ik uitreiken aan mensen die een maatschappelijke belangrijke rol gespeeld hebben, maar ook daarbij een belangrijke rol vullen richting de familie op een of andere manier.
En die bepaalt u zelf?
Die bepalen we echt zelf, ja.
En worden veel van die huisordes uitgereikt op jaarbasis?
Huisordes 1 of 2 per jaar.
Oh, dus dat is heel uniek.
Die ik zelf uitreik. Ja. Er zijn ook nog mensen die langere tijd in dienst zijn geweest bij het Dienst Koninklijk Huis, die kunnen hem ook krijgen. Maar inderdaad, mensen van buiten, dat zijn er 1 of 2 per jaar.
Ik denk dat we de huisorde hier ook maar weer eens moeten herstellen. Ik zal u met rust laten. En ik kom graag terug voor 2020.
Als er dan orde in huis is, dan is het goed.
Daar ga ik vanuit. Dank u wel voor dit moment in ieder geval.